Maar we zullen gaan beginnen met Psalm 119, vers 24 en 25. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten en gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 24 en 25 van 119. Laten we samen Gods woord lezen en we doen dat vanavond uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 15, de verzen 1 tot en met 10. De eerste 10 verzen uit Johannes 15. Jezus spreekt daar: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Zover zoeken wij nu Gods aangezicht. Heren, aan het begin van ons samen zijn vanavond willen we ons voor uw heilig aangezicht stellen om van u een onmisbare zegen te bidden. Vanavond ook weer, heren, zijn we op u aangewezen en op het werk van uw heilige geest. Op het verlichtende werk van uw geest, want als hij ons verstand verlicht, dan zullen we verstaan wat gij ons in uw woord te zeggen hebt. En als hij ons hart opent, dan zullen we ook iets gevoelen van de waarachtigheid, van de kracht van uw heilig woord. We danken u dat we deze gelegenheid weer hebben om samen de schriften te lezen. En dat u op deze wijze ook vanavond nog weer een boodschap voor ons hebt. Geef dat we het verstaan mogen, o God. En dat zo deze avond ook vruchtbaar en nuttig en dienstbaar aan ons heil mag wezen. En zo ook kan de verheerlijking van uw naam. Geef ons een gezegend samen zijn en bewaar ons voor de zonde. We hebben nergens recht op. Ook vanavond hebben we uw zegeningen niet verdiend. Maar als u ze ons geeft, zal dat enkel genade wezen. Maar Heere, gij zijt toch een genadig en een barmhartig God. Laat u niet onbetuigd. Gedenk ook aan hen die hier niet zijn kunnen. Wees ook met hen in de weg die ze gaan moeten. We bidden van u, Heere, dat u bijzonder ook onze zieken gedenken wilt. Neem ons alle voor uw rekening, voor de tijd en nog meer voor de eeuwigheid. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zijn in de Filippense brief nog altijd bezig met het eerste hoofdstuk en daar het eerste deel nog van. Het eerste deel dat gevormd wordt door de verzen 1 tot en met 11. Wij hopen daar dan vanavond mee klaar te kunnen komen. Laat ik u nog even lezen wat er in het 9e vers staat, want daar herinnert u zich, begint het gebed dat Paulus bidt. Hij heeft eerst gesproken over zijn dankzegging en de redenen die hij had om voor de Filippenzen te danken. We vinden dat in de verzen 3 tot en met 8. Maar dan gaat hij in vers 9 tot en met 11 spreken over zijn gebed voor de Filippenzen en wat hij dan voor hen bidt. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan, bij vers 9 en het eerste deel van vers 10. Ik lees u dat nog een keer. En dan sluit daar natuurlijk het tweede deel van vers 10 en vers 11 op aan. En dat is datgene wat vanavond onze aandacht vraagt. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. Als het dus gaat over het gebed dat de apostel voor de Filippenzen bidt, dan heeft hij dat eigenlijk teruggebracht tot die ene zaak. Dit bid ik God, dit ene, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. Ze hadden liefde, er waren allerlei vruchten van Gods geest in de gemeente van de Filippenzen. En wat dat betreft dan was deze gemeente geestelijker van instelling dan vele andere gemeenten in die tijd. En vandaar dat de apostel Paulus ook heel wat stof had om te danken. Maar de apostel durft het van de Here te vragen dat die liefde die daar toch al is, nog meer en meer overvloedig zal worden. En dan niet liefde zomaar geïsoleerd van iets anders. Liefde met aan de ene hand erkentenis, kennis, inzicht in de schriften, kennis van het woord van God. En aan de andere kant alle gevoelen, dat geestelijke onderscheidingsvermogen. Zodat zij ook zullen weten wat ze in concrete omstandigheden van het leven te doen hebben. Dus liefde die gedragen wordt door kennis en inzicht in de leer, in de waarheid Gods. En liefde die ook gedragen wordt door dat onderscheidingsvermogen, waardoor ze ook zullen weten hoe ze zich naar Gods bevelen hebben te gedragen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, zodat ze ook kunnen weten wat anders is, wat niet naar het woord en niet naar de wil van de Here is. Zodat ze de geesten kunnen beproeven of ze uit God zijn en zodat ze de goede keus kunnen maken. Dat is het wat de apostel gevraagd heeft en gedurig van de Here vraagt. Maar hij heeft daarbij niet alleen maar op het oog dat ze toegerust zullen zijn om zo te wandelen, zodat ze de Here ook kunnen behagen. Maar hij heeft daarbij tegelijkertijd ook nog wat anders op het oog. En dat vinden wij in het tweede deel van vers 10 en in het elfde vers. Opdat gij oprecht zult zijn. En het tweede, en opdat ge ook zonder aanstoot te geven zult zijn. En dat met het oog op de dag van Christus. En het derde, opdat ze ook vervuld zullen zijn met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. En al die dingen hebben, zoals u merkt, te maken met het geestelijke welzijn van de Filippenzen. Maar daar eindigt het in het gebed van de apostel dan ook nog niet mee. Dat hij alleen maar bedacht is op het geestelijke welzijn van de Filippenzen. Waar hij vooral op het oog op heeft en daar eindigt hij mee. Dat is dat God verheerlijkt zal worden tot heerlijkheid en prijs van God. Wel nu, wij willen vanavond met elkaar eens na gaan denken over wat de inhoud van deze woorden van de apostel is in dit gedeelte van de Filippense brief. En daarmee, en zo zei ik dat zojuist al, hopen we dit eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk te kunnen afsluiten. Want daarna gaat de apostel over andere dingen spreken. Hij bidt dus dat de liefde in hen overvloedig zal mogen worden met het oog op het feit dat zij zo ook oprecht zullen mogen zijn. Oprechtheid dus. En oprechtheid, dat is het tegengestelde van onoprechtheid, of geveinsdheid, of oneerlijkheid, of namaak, surrogaat. Als Paulus bidt om oprechtheid, dan bidt hij dus dat de Filippenzen echt, waar, ongeveinsd zullen zijn. Hoe zouden we dat het beste kunnen illustreren? Als we de Engelse tekst, de tekst zoals die in de Engelse vertaling luidt, dan denk ik dat we een mooie mogelijkheid hebben om tegelijkertijd dit te illustreren. Het Engelse woord voor oprecht is sincere. En sincere is een woord dat uit het Latijn komt. Dat betekent, dat komt af van sine sera. En dat betekent zonder was. Dat gaat terug op het feit dat er bij de Romeinen een heel teer, heel fijne vorm van porselein bekend was. Uiterst breekbaar. En soms ging het al mis als dat porselein vervaardigd werd en als dat kopje of die vaas van dat betreffende porselein in de oven kwam om daar gebakken te worden. Dan kwam er soms al een barst in. Zo fijngevoelig was dat porselein. En nu waren er handelaren die op een oneerlijke manier toch probeerden dat porselein, dat beschadigde porselein, aan de man te brengen. En ze gebruikten daar een bepaald soort was voor om die basjes te camoufleren. Je kon dat nauwelijks zien, je kon het alleen maar zien als je het tegen het licht hield. Want dan zag je dat er op een bepaald punt een donkerder streepje was, daar was die was aangebracht. Sinecera zonder was, dat is een kopje dat helemaal gaaf is. Sincere, sincerity, dat Engelse woord, dat wijst op die gaafheid. Oprechtheid is zo'n gaafheid dat er geen andere bestanddelen in zitten, dat het zuiver is en dat er niet mee geknoeid is. En dat kun je aan de weet komen als je het tegen het licht houdt. Dat is in feite oprechtheid. Daar zit geen bijmengsel in. Geen vreemde bestanddelen. Dat is puur. Een oprecht christen, dat is een christen die geen masker draagt. Dat is een christen die zich niet anders voordoet naar buiten als hij van binnen is. Een oprecht christen is een christen die niet maar alleen de gedaante van Gods zaligheid heeft, maar die ook de kracht ervan kent. Als je hem tegen het licht van Gods woord houdt, anders gezegd als God hem gaat onderzoeken, dan blijkt hij zuiver te zijn. Hij is niet alleen aan de buitenkant een christen, maar hij is het van binnen ook. En die oprechtheid, waar Paulus voor bidt dat de Filippenzen die zullen mogen ontvangen, die oprechtheid komt dan uit in het kiezen van het goede en het verwerpen van het kwade. Die oprechte, en daar heb je zijn bewijs van zijn oprechtheid, die schuwt de zonde. Zelfs de zondige gedachten. Die oprechte die veroorlooft zichzelf ook niet het doen van verborgen zonden, ontrokken aan het oog van mensen, want hij weet dat hij zich wel, misschien wel aan het oog van mensen kan onttrekken en dat wat hij doet verborgen zal blijven en nooit ontdekt zal worden, maar hij weet tegelijkertijd, en dat is ook weer een bewijs van zijn oprechtheid, dat de ogen des Heren in alle plaatsen zijn, beschouwende de goeden en de kwaden. En is zo'n oprechte nu toch in zonde gevallen, dan blijkt zijn oprechtheid daaruit dat hij zich over zijn zonde verfoeit. En dat hij die zonden gaat belijden. En dat hij dat doet met een verbroken hart. We lezen in het woord van God van zo'n oprechte. Ik denk aan wat we van koning Hiskia lezen. In het 20e hoofdstuk van het Tweede Koningenboek. Dat is in die geschiedenis dat Hiskia ziek geworden is en dat hij tot God gaat bidden. En hij zegt, toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere, zeggende: och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. Je zou zeggen, dat lijkt op de taal van een farizeeër. Want de farizeeër in de gelijkenis, die zegt net zulke dingen. Ik dank u dat ik niet ben als andere mensen en ik geef tiende van alles wat ik bezit en ik vast 2 maal per week en ik doe niet wat die anderen doen. Het lijkt wel alsof Hiskia net zoiets zegt. Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heb en dat ik gedaan heb wat goed is in uw ogen. En toch is er een wereld van verschil tussen dat gebed van de farizeeër en deze woorden van Hiskia. Want die farizeeër die beroept zich alleen maar op zijn eigen werken. op zijn eigen prestaties. Die heeft zichzelf zo gemaakt. En daar dankt hij dan zogenaamd God voor, maar eigenlijk bedoelt hij dat God hem maar zal mogen bedanken. Dat hij ook nog zo'n trouwe knecht heeft. Een knecht, ja. Maar Hizkia weet zich kind. En Hizkia beroept zich niet op wat hij zelf gedaan heeft en op zijn eigen prestaties, maar op wat God hem gemaakt heeft. Dat hij in oprechtheid voor het aangezicht van de Heere met een volkomen hart heeft mogen wandelen. En dat hij gedaan heeft wat goed is in Gods ogen. Dat is geen prijzen van zichzelf. Maar dit is een de Heere wijze op het werk dat hij in zijn leven gedaan heeft. Het is Gods werk waar hij zich op beroept. En omdat God dat werk in hem gedaan heeft. Omdat God hem oprecht en waar gemaakt heeft. Daarom kan Hizkia tegen het licht gehouden worden. En hij vraagt of God dat doen wil. Als hij op zijn ziekbed ligt, dan vraagt hij: Heere, houd u mij nu eens tegen het licht. En onderzoek me nu eens. En zie nu eens of ik inderdaad toch niet in oprechtheid voor uw aangezicht gewandeld heeft. Daar is Hizkia niet bang voor. Net zo min als dat Petrus er bang voor was. Toen hij zei: Heere, houdt u mij ook maar tegen het licht. U weet toch alle dingen. U weet toch dat ik u lief heb. Nou, dat is het wat Paulus de Filippenzen gunt. En dat is het wat hij voor de Filippenzen bidt. Dat zij niet beschaamd zullen zijn als de Heere hen gaat onderzoeken. Dat ze dan weten mogen dat er in hun leven dat werk van Gods genade is en dat ze zijn wat ze zijn, omdat God ze zo gemaakt heeft, oprecht en waar en zuiver. Dat weet Paulus, bidt Paulus de Filippenzen toe. En het tweede, wat hij dan in één adem daaraan verbindt, is dat de Filippenzen niet alleen maar oprecht zullen mogen zijn, maar ook zonder aanstoot te geven. U weet, dat woord aanstoot komt in het Nieuwe Testament meer voor. Het wordt ook wel eens vertaald met ergernis. En er is op twee manieren sprake van. Zoals het hier staat, zou je denken dat de apostel bedoelt dat de Filippenzen dan zo mogen wandelen dat anderen geen ergernis aan hen zullen nemen. Zo komt het voor in het woord van God. Zo vinden we het bijvoorbeeld in Paulus' eerste brief aan de Korintiërs: weest zonder aanstoot te geven en de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. Hij vermaant die Korintiërs dus dat ze zo zullen leven dat de mensen geen vuile vinger op hen kunnen leggen. De Joden niet, de Grieken niet en de christenen in Korinthe niet. En dat niemand een aanstoot aan hen kan nemen, wat ten diepste betekent dat niemand door hun gedrag ook tot zonde gebracht wordt. Aanstoot geven, dat is maar niet alleen maar de mensen reden geven om over je te praten en reden geven om de naam des Heren te lasteren. Maar aanstoot geven, dat is ten diepste dat we door ons gedrag een ander meeslepen op de weg van het verderf. Dat een ander in ons gedrag aanleiding vindt om ook te zondigen. Nou, het lijkt het erop dat Paulus hier in de Filippenzenbrief datzelfde bedoelt als wat hij aan de Korintiërs schrijft. Daar geeft hij het dan als een vermaning. Maar hier doet hij het in de vorm van een gebed. Want we lezen dat ze zonder aanstoot te geven zullen mogen zijn. Ik denk echter dat we het zo niet moeten opvatten. Ik denk dat de juiste verklaring van de tekst even afwijkt ook van de vertaling die we hebben. En dan zouden we dat woordje geven eigenlijk maar moeten schrappen. Dat ze oprecht zullen zijn en zonder aanstoot. Dat zij zelf niet zullen struikelen. Dat ze zelf zich nergens aan zullen stoten. Dat ze niets zullen doen wat hun belijdenis weerspreekt. Anders gezegd, dat ze een zuiver geweten zullen hebben. Zoals Paulus dat van zichzelf zegt. Ik oefen mij hierin, schrijft, zegt hij in het boek Handelingen ergens. Ik oefen mij hierin dat ik een onergerlijk geweten mag hebben bij God en bij de mensen. zodat hij door Gods wet of door een medemens ook niet beschuldigd kan worden van: Paulus, dat heb je gedaan en dat heb je gezegd en dat kon toch niet door de beugel en dat was toch in strijd met Gods inzettingen. Ik oefen mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben. Zonder aanstoot, zonder zelf te struikelen, zonder zelf op het verkeerde pad te komen en dus ook op die manier anderen geen aanstoot te geven. Hoe moeten we dat verstaan? Nou, laat ik dat ook proberen duidelijk te maken, maar nu met een Bijbels voorbeeld. Dan denk ik aan wat we lezen in de Galatenbrief. In het tweede hoofdstuk vertelt de apostel Paulus dat er eens een keer zo'n incident geweest is waar de apostel Petrus bij betrokken was. Petrus, die van de Here een openbaring gehad heeft, u denkt maar aan Handelingen 10... Dat visioen van dat laken dat neergedaten werd uit de hemel, waarin allerlei dieren zich bevonden. En op die manier heeft de Heere aan Petrus onderwezen dat hij niemand gemeen of onrein mag achten. Er was een tijd, onder het Oude Testament, dat de heidenen buitenstaanders waren. Die werden onrein geacht. Voor hen was de deur naar het Koninkrijk der Hemelen niet geopend. Aan hen werd het evangelie niet verkondigd. De Heer Jezus zegt dat zelfs tegen zijn discipelen, dat ze niet heen mogen gaan op de weg van de Samaritanen of de weg van de heidenen, want de tijd om daarheen te gaan was toen nog niet gekomen. Maar de tijd om daarheen te gaan, naar de heidenen te gaan, is met Pinksteren wel gekomen. Alleen daar moeten de discipelen nog helemaal aan gewend raken. Dat ze die periode hebben meegemaakt, die overgang. Eerst ging de deur naar de heidenwereld niet open en nu gaat die wel open. Nu laat de Heere zijn koninkrijk, het evangelie van zijn koninkrijk over de gehele wereld verkondigen. En de discipelen hebben daar kennelijk toch wel wat moeite mee gehad om die overgang mee te maken. Petrus ook. Die moet daar speciaal een visioen voor krijgen om hem gewillig te maken om straks met die dienstknechten van Cornelius mee te gaan naar Caesarea om aan die Romein, aan die heiden, aan dat onreine beest, om het maar even in de taal van het visioen te zeggen, het evangelie te verkondigen. En u weet hoe Petrus daar moeite mee had, want toen de Heere in dat visioen tegen hem zei: sta op Petrus, slacht en eet. Toen zei: Heere, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. En nu moet hij straks het huis van een heiden binnen, wat een Jood niet geoorloofd was. En de Heere moet hem daartoe overreden en de Heere moet hem daarvoor inwinnen. Nou, toen is dat ook gebeurd en toen die knechten, die soldaat en die huisknecht van Cornelius daar bij Petrus kwamen en toen ze hem uitnodigden om met hen mee te gaan en naar Cornelius te reizen in Caesarea, toen is Petrus inderdaad meegegaan. En toen heeft hij daar in dat huis van Cornelius het woord verkondigd en toen heeft hij het ook meegemaakt dat de Heere zijn belofte vervulde, dat hij zijn geest zou uitgieten op alle vlees, ook op het heidense vlees, op de Romeinen, en dat daar de geest ging werken. Je zou zeggen, nou zal Petrus toch wel overtuigd zijn. Nu, ik kom bij Galaten 2. Petrus is er wel van overtuigd en toch ook weer niet helemaal. En dan blijkt dat er in Petrus ook nog allerlei zwakheden en gebreken zijn overgebleven. Laat ik u lezen wat we vinden in het 12e vers. Vers 11, laat ik daar beginnen. Galaten 2. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem, schrijft Paulus, in zijn aangezicht, omdat hij te bestraffen was. En waarom was hij te bestraffen? Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Met die tot het geloof gekomen heidenen zat Petrus rustig aan tafel en at hij met hen mee. Want hij mocht toch niets meer onrein achten wat de Heere gereinigd had. Die heidenen, die waren er nu toch ook bij. Maar toen zij gekomen waren, en dat zijn Joden, christenen uit de Joden wellicht, toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zich af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem,
alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik dat zag, dat ze niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Dus daar heb je dat, dat Paulus verontwaardigd is door het gehuichel van Petrus. En dat Petrus hier aanstoot geeft. En dat hij er de oorzaak is als hij zich terugtrekt van die tafel. Er komen Joden binnen. En die zien hem daar met heidenen zitten. En Petrus krijgt er een kleur van. En hij staat op van de tafel en stiekem gaat hij weg. En Barnabas ziet het en anderen zien het. En die gaan met Petrus mee en ze laten die christenheidenen aan hun lot over. En Paulus ziet dat en hij vermaant Petrus staat ten sterkste bij. Hij zegt, dat is nou aanstoot geven. Dat is nou oorzaak geven dat een ander ook gaat veinzen en huichelen. Waarom staat dat in de schrift? Ik denk dat de Heer deze bedoeling ermee heeft om ons te laten zien dat ook Petrus, en op een andere manipulatie is het weer een andere discipel, en weer ergens anders is het weer een ander kind van God, dat de Heer ons wil laten zien dat er geen één is die volmaakt is. En dat ook de discipelen, de apostelen, nog vleeselijk zijn in vele opzichten, en dat het verderf nog altijd in hen woont. Ik denk dat de Heer dat ook in het woord opgetekend heeft om te waarschuwen tegen datgene waar Paulus nou juist voor de Filippenzen voorbidt, dat ze zulke dingen niet zullen doen, maar dat zij zonder aanstoot te hebben en aanstoot te geven in deze wereld zullen mogen leven. Mogen God, zo bedoelt Paulus, de Filippenzen ervoor bewaren, dat ze zo huichelachtig zich voordoen en daardoor tegelijkertijd de oorzaak zijn dat anderen meegenomen worden. Als Paulus deze dingen voor de Filippenzen bidt, dan heeft hij daarbij tegelijkertijd het oog op het feit, en we moeten daar altijd maar rekening mee houden, dat er een dag komt waarop we geoordeeld worden, tot de dag van Christus. Er komt een dag waarop alle dingen aan het licht gebracht zullen worden. Een dag waarop we allemaal rekenschap moeten afleggen. Een dag waarop ook de verborgenheden van het hart der mensen geopenbaard zullen worden. En daarom moeten de Filippenzen oprecht zijn, want er komt een dag zeker dat ze tegen het licht gehouden worden. De dag van Christus. En dan moet er geen bijmengsel zijn. Er komt een dag waarop ze rekenschap moeten afleggen. Ook van de aanstoot die ze genomen hebben. En de aanstoot die ze gegeven hebben. En zal een mens in die dag kunnen bestaan en niet beschaamd worden bij zijn toekomst, dan moeten wij oprecht en zonder aanstoot te geven zijn geweest. Zoals, en dat herinnert u, zoals ook het dankgebed in het doopsformulier het zegt, als er gebeden wordt voor dat kind dat gedoopt is, dat het zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus zal mogen verschijnen. Zonder verschrikken. Zonder dat de mens dan zijn toevlucht hoeft te nemen om ergens een schuilplaats te zoeken. Maar dat hij toch met vrijmoedigheid mag komen als de Heere hem voor zijn rechterstoel vaardigt. Dat hij met vrijmoedigheid mag komen, wetende dat het goede werk dat in hem begonnen is ook door de Heere voltooid is. En dat door de genade Gods de oprechtheid en de vroomheid hem ook op zijn gang naar de rechterstoel mogen behoeden. En dan is er nog een derde ding dat de apostel bidt voor de Filippenzen, dat ze namelijk ook vervuld mogen zijn met vruchten der gerechtigheid. Vruchten der gerechtigheid. De apostel zegt het allemaal maar in hele beknopte zinnen, maar ze zijn zo vol van inhoud dat er eigenlijk woorden tekortkomen zijn om duidelijk uit te leggen wat dit allemaal inhoudt. Wat is nou bedoeld met gerechtigheid? Moeten wij dat opvatten dat Paulus bidt voor de Filippenzen dat ze mensen mogen zijn die de toegerekende gerechtigheid van Christus mogen bezitten en daar de vruchten van mogen dragen? U weet wat ermee bedoeld wordt. De toegerekende gerechtigheid. Wij hebben van onszelf geen gerechtigheid. We kunnen dus voor God niet bestaan. We zitten vol met ongerechtigheid. En wat we nodig hebben is dat de gerechtigheid van Christus ons geschonken en toegerekend wordt. Dat wij met de mantel van zijn gerechtigheid bekleed worden. Anders gezegd, dat we gerechtvaardigd worden. Dat we kwijtschelding krijgen van schuld en straf en recht op het eeuwige leven. Natuurlijk is dat nodig, dat zegt de schrift op zoveel plaatsen. Dat wij die gerechtigheid moeten bezitten. Paulus die komt daar later in de Filippenzenbrief in het derde hoofdstuk ook uitdrukkelijk op terug. Als iets waar hij zelf naar staart. En wat hij wat nodig is voor ieder mens om in Christus gevonden te mogen worden. Niet hebbende mijn gerechtigheid die ik uit de wet geprobeerd heb op te bouwen. Maar de gerechtigheid van Christus. Bedoelt Paulus dat hier ook. Als hij zegt dat de Filippenzen vervuld zouden mogen zijn met vruchten der gerechtigheid. Nee, niet die gerechtigheid. Maar welke dan? Is er dan nog een andere gerechtigheid dan de gerechtigheid van Christus? Ja, dit is de gerechtigheid die uitgewerkt wordt in de heiligmaking. U zegt, gaan we nou de begrippen niet door elkaar hoog halen? Nee, toch niet. Wat is dat? De gerechtigheid die uitgewerkt wordt in de heiligmaking. Dit, dat een mens gelijkvormig gemaakt wordt aan de wet van God. Gerechtigheid is toch allereerst dat we overeenkomstig Gods wet zijn. Gerechtigheid is toch dat de wet niets op ons aan te merken heeft. Ongerechtigheid is, de wet heeft alles op ons aan te merken. Elk gebod van God wijst naar ons en toont ons aan dat het niet deugt. Ongerechtig zijn we, krom. Al datgene wat recht is en wat voor God zou kunnen bestaan, dat is weg. Gerechtigheid, dan is een mens weer recht. Dan kan hij weer staan voor God, want hij beantwoordt aan de norm. Nu, dat is het wat Paulus op het oog heeft als hij de Filippenzen toebidt dat ze vervuld mogen zijn met vruchten van de gerechtigheid. Anders gezegd, dat zij die werken mogen hebben, die werken mogen doen, die geschieden in overeenstemming met Gods wet. Laat ik het met de woorden van onze catechismus zeggen. De goede werken die uit een waar geloof geschieden, die naar de wet van God geschieden en die geschieden ook met het oog op de eer van God. Dat mogen God aan de Filippenzen geven. En hij mogen ze geven dat ze met die werken, met die vruchten der gerechtigheid vervuld mogen zijn. Niet dat ze er zo af en toe ook wat van hebben en dat ze nu en dan eens zo'n vrucht tonen en zo'n werk verrichten, maar dat ze er vervuld mee mogen zijn. Daar heb je die gedachte van die volheid weer, toen hij het over de liefde had. Toen zei hij dat uw liefde meer en meer overvloedig wordt. Nu gebruikt hij een woord dat in dezelfde groep past. Vervuld met de vruchten der gerechtigheid, zodat ze veel vrucht zullen dragen. Waarom? Nou, hierin is mijn Vader verheerlijkt, zei de Heer Jezus, dat gij veel vrucht draagt. Dat houdt dan in dat een Christen zijn hele leven door vrucht draagt. Dat houdt dan in dat hij op allerlei wijze vrucht draagt. Dat houdt dan in dat hij inderdaad de volheid van de vrucht des geestes zal mogen vertonen. En zo bidt Paulus dus om de vervulling ervan. Ziet u wel dat we van God niet karig moeten denken? Ziet u wel dat de apostel dat ook niet doet? Als hij voor de Filippenzen in gebed gaat, dan weet hij dat God mild in het geven is. En dat geeft hem ook vrijmoedigheid om veel van die God te vragen. Maar is dat vruchtdragen, is dat vervuld worden met vruchten der gerechtigheid nu inderdaad mogelijk? Kunnen ze dat, die Filippenzen? Nee, Paulus weet dat ze dat in zichzelf ook niet kunnen. En vandaar dat hij daar nog dit aan toevoegt, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Uw vrucht is uit mij gevonden, want uit hen is geen vrucht. En als er toch vruchten zijn en als er toch werken zijn, Gode welbehagelijk, en als er dan toch een wandel is waarin de Heere verheerlijkt wordt, en als er dan toch een geloof is dat door de liefde werkt, dan is dat door Jezus Christus. Met andere woorden, dan hoeven ze daar in de gemeente van de Filippenzen ook niets aan te doen, niets voor te doen. Dan is dat iets wat ze ontvangen moeten, wat God, wat in dit geval Jezus Christus, moet doen. En waar zij dus eigenlijk ook niets aan kunnen toevoegen, waar ze ook geen verantwoordelijkheid voor hebben. Kunnen we die conclusie trekken als Paulus dan bidt dat ze vervuld mogen zijn met al de goede werken en met al de vruchten der gerechtigheid door Jezus Christus? Dat zij daar maar een afwachtende houding bij moeten aannemen. En dat ze zich dan ook nog zouden kunnen verontschuldigen als er geen vruchten zijn? Of als er zo af en toe maar eens een vruchtje is, kunnen ze dan zeggen, ja, dat kan ik ook niet helpen, want uit mezelf geen vrucht en dan moest de Heere het doen en de Heere heeft het kennelijk niet gedaan. En vandaar dat het er zo dor en kaal en uitgedroogd in mijn leven uitziet. Vandaar dat er zo weinig vruchten groeien. Ik kan het ook niet helpen. De Heere hield zijn werkingen in en de Heilige Geest is niet vaardig en de wind des Geestes heeft niet gewaaid. Kan een mens zich zo beroepen op zijn onmacht en zijn onvermogen om zijn eigen dorheid en zijn eigen vruchteloosheid te verdedigen of te verontschuldigen? Zeker niet. Dat zou uitlopen op antinomianisme immers. En er ligt nu eenmaal ook voor die Filippenzen en voor al Gods kinderen een grote verantwoordelijkheid. Hoe liggen de zaken dan? En nu zal het u duidelijk zijn waarom we zojuist aan het begin van deze avond het 15e hoofdstuk van Johannes gelezen hebben. Want daar heb je de vruchten. Daar gaat het over de wijnstok. Daar gaat het over de ranken. Daar gaat het over de rank die vrucht draagt, zolang hij in de wijnstok is. Dezelfde gedachte, door Jezus Christus draagt Gods kind vrucht, zolang hij in de wijnstok is. En de wijnstok zal hem moeten voeden en de wijnstok zal ervoor moeten zorgen dat de sappen, de levendmakende sappen, tot in de ranken, tot in de toppen van de ranken zullen komen. En dan kunnen de ranken vrucht dragen. Zeker, het is gans en al afhankelijk van wat de wijnstok met de ranken doet. Maar hoe vaak lezen we in Johannes 15 de verplichting van de rank? Blijft in mij en ik in u. Vers 4, die in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht. Vers 7, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gebegeren en het zal u geschieden. Daar ligt de opdracht in de wijnstok, blijven. En de gemeenschap met de wijnstok blijven zoeken. En aan de voeten van die gezegende zaligmaker blijven verkeren. In de wetenschap dat hij gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. En dan ligt daar het gebod. En dan ligt daar de belofte. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt hij aan de ene kant. En aan de andere kant, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat ge veel vrucht draagt. En als de liefde nu werkt, dan wil een mens toch dat de Vader verheerlijkt wordt. En dan wil de mens toch, die gered is uit nood en dood en verderf, dan wil hij toch, dan begeert hij toch, dat God groot gemaakt zal mogen worden. Hoe kan dat dan ooit bereikt worden? Zeker als je dan bij jezelf nog overgebleven zonde en zwakheid ontdekt. Zeker als je bij jezelf ontdekt zo'n grote mate van onoprechtheid en van aanstoot nemen en geven. In de wijnstok blijven. Altijd en altijd weer bij de Heere een schuilplaats zoeken. Maar altijd en altijd weer in onze afhankelijkheid het bij de Heere zoeken. En zo zal het geestelijk welzijn van de Filippenzen gediend zijn. Als de Heere dat gebed van Paulus verhoren wil, dan zullen ze oprecht zijn zonder aanstoot te geven en vervuld met de vruchten der gerechtigheid door Jezus Christus. Maar ik zei u zo pas, dat is nog niet eens het laatste en ook nog niet eens het hoogste van wat de apostel in zijn bidden op het oog heeft. Hij heeft op het oog dat God verheerlijkt zal worden tot heerlijkheid en prijs van God. Heerlijkheid, alweer zo'n massief woord in de schrift, zo'n vol woord. Heerlijkheid, laat ik zeggen, dat is de uitstraling van Gods deugden. Zoals wij de zon kennen door haar stralen. Zo kent een mens God door de uitstraling van zijn heerlijkheid. Wat van hem uitstraalt, waarin hij zich openbaart. Zijn deugden waarin hij zich wegschenkt. Die leert een mens kennen en door de deugden Gods, zijn gerechtigheid, zijn liefde, zijn goedheid, zijn genade, zijn barmhartigheid. Al die deugden samen, dat is de heerlijkheid, de doxa van God. En door die liefde te kennen en door die goedheid te kennen en door die barmhartigheid te ondervinden, leert een mens kennen wie God is. Wat God van zich te kennen geeft, wat God van zich doet uitgaan. Dat is de heerlijkheid. En tot prijs van God, dat is de reactie van zijn schepselen op wat hij van zichzelf openbaart. En wat zij in hem gezien hebben, wat zij van hem ontvangen hebben. Maar weer een voorbeeld ter illustratie. Als er een kunstwerk onthuld moet worden, werk van een grote kunstenaar. En er zijn diverse mensen uitgenodigd om de onthulling, de openbaring van dat kunstwerk mee te maken. Daar staat dat standbeeld, laat ik maar zeggen, het is een standbeeld. Maar er hangt een kleed overheen. Het is nog niet onthuld. Het is nog niet zichtbaar. En de mensen staan in die zaal te wachten op het moment dat iemand die daartoe gerechtigd is, dat kleed zal weghalen. En op het moment dat dat gebeurt en dat de ogen van de gasten dat prachtige kunstwerk mogen aanschouwen, hoor je onder die mensen een gemompel opgaan van instemming, prachtig. Dat is de prijs. De heerlijkheid van dat beeld straalt nu uit en de reactie op de onthulling van die heerlijkheid is de lofprijzing van de mensen die het nu mogen aanschouwen. Als het gaat om Gods kunstwerk, wat is Gods grootste kunstwerk? Ik denk aan het laatste vers van Jesaja 55. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. Dat zal de Heere wezen tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Daarin krijgt God nog meer heerlijkheid dan in de schepping. De werken van zijn handen in de schepping zijn zeer te prijzen. God is groot en heerlijk in wat hij gedaan heeft in de schepping en in de onderhouding van al het geschapene. En wie dat aanschouwt, die mag wel eens warm worden en ontvonken in aanbidding tegenover die grote schepper en die grote en heerlijke God. Maar dat haalt nog niet bij dat andere kunstwerk dat God voor een doorn, een dennenboom doet opgaan. En voor een verloren zondaar een kind van God in de plaats stelt. En voor een verdorven mensenkind een geheiligd kind van God in de plaats zet. En dat zal God zijn tot een naam, tot een eeuwig teken. Als dat onthuld wordt, dan zal het heelal in verbazing staan. Als de bruidskerk, de bruid van Christus straks voorgesteld zal worden in al haar oprechtheid en zonder enig gebrek, vervuld, echt
vervuld, tot aan de rand toe vervuld met vruchten der gerechtigheid door Jezus Christus. En als daarin in dat zaligmakerswerk Gods heerlijkheid uitstraalt en al de deugden Gods glanzen en schitteren, dan zal het hele heelal God de lof en de prijs daarvoor geven. Tot heerlijkheid en prijs van God. Ziet u nu ook dat wij geen tegenstelling moeten maken, ook niet in ons denken, tussen wat is tot heerlijkheid van God en eer van God en wat is tot zaligheid van onze zielen. Sommige mensen maken daar een probleem van hun bidden en van hun zoeken. Ja, zoek ik nou echt wel de eer van de Heer of gaat het me nou om mijn eigen zaligheid? Kunnen wij wel een tegenstelling van maken, die kunnen wij wel uit elkaar halen, maar Paulus legt ze hier zo naast elkaar. De zaligheid van de Filippenzen en de eer van God. Want juist in het zalig maken van zondaren wordt God verheerlijkt. En al zou een mens dan inderdaad zoeken om behouden te worden, om zo verlost te mogen zijn van zijn zonden en van zijn verderf, en misschien daarbij niet in de eerste plaats de eer van God op het oog hebben, maar zijn eigen verlorenheid die hij zoekt te ontkomen, dan is God machtig om door dat zoeken van een behoudenis van zo'n zondaar zijn eigen eer juist te bevorderen. Daarin wordt hij juist verheerlijkt als hij voor die doorn en dennenboom doet opgaan. Nog een paar dingen tot onze verdere onderwijzing. Ik zou nog twee dingen willen zeggen. Het eerste, dat heeft te maken met het gebedsleven. Het tweede, met het christelijke leven, met de christelijke wandel. Kijk, Paulus is hier in gebed. Hij vertelt aan de Filippenzen wat hij zo voor hen bidt. En dat doet hij gedurig. Wij worden ook geroepen om te bidden. En we krijgen via dit onderwijs van de apostel ook een stukje inzicht in wat het ware bidden is. Niet alles wat wij bidden noemen is namelijk bidden. Dat weet u ook wel. Er is ook bidden waarbij de Heere zich afkeert, afwendt. Dat zegt hij via Jesaja tot het volk van Juda. Als gij het gebed komt te vermenigvuldigen, staat er in Jesaja 1 dat God zegt, als gij het gebed komt te vermenigvuldigen, zo hoor ik niet. Ze naderen toch alleen maar met de lippen tot hem. Er is ook een bidden waarvan Jacobus zegt, gij bidt en gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt, omdat ge het in uw wellusten wilde doorbrengen. Mens kan ook zo egoïstisch naar zichzelf toebidden dat het hem alleen maar om zichzelf gaat. En dan ook nog een keer zo om zichzelf dat als hij gekregen heeft wat hij dan begeerd heeft, dat hij dan de zonde ermee wil doen. Dat hij het in zijn wellusten zou willen doorbrengen. Maar goed, ook als God dat gebed niet hoort. U ziet, er is bidden dat geen bidden is, tenminste niet in Gods beoordeling. En daarom is het nodig dat wij weten wat het ware bidden is. Het ware bidden, ik zou zeggen, dat begint en dat eindigt met God. Kijkt u nog maar even, vers 3, ik dank mijn God. Daar begon het, danken en bidden in dat ene verband, vers 3 tot en met 11. Het begint met God en het eindigt ook met God. Vers 11, het laatste deel, tot heerlijkheid en prijs van God. Dat is geen zelfzuchtig bidden dus. Dat is geen naar jezelf toe bidden. Maar in het ware bidden zoekt de bidder God. En dat maakt het nog rijker, ik heb er een aantal weken geleden ook op gewezen, in het ware bidden zal het toch ook moeten gaan om de persoonlijke relatie tot die God. Paulus kon zeggen, ik dank mijn God. Dat gaf hem des te meer vrijmoedigheid. Toen was hij geen vreemdeling meer. Toen heeft de openbaring van Gods genade zijn leven veranderd. En nou hoort hij bij God. En nou is hij een rank in de wijnstok. En hij mag in die rank, in die wijnstok blijven. En hij mag die gemeenschap met de Heere beoefenen. Ik dank mijn God. En dat brengt hem er des te meer toe om in zijn bidden ook die eer van God te bedenken. En die op het oog te hebben. En dat hangt er dan ook mee samen. En dat hebben we meer dan eens gezien nu in dit gedeelte. Dan mag deze bidder die tot zijn God spreekt ook zoveel van zijn God verwachten. Er is zoveel genade in God. Dat heeft Paulus ontdekt. Er is zoveel ruimte, zoveel rijkdom, zoveel heerlijkheid in deze God. Dat Paulus voor de Filippenzen, waar hij al zoveel reden voor had om te danken, nog gaat bidden dat de Heer ze nog meer zal willen geven. Je zou zeggen, zou Paulus nou niet veel meer voor de Korintiërs hebben moeten bidden? Die mensen die door allerlei dwaalleer bedreigd werden en waar allerlei wantoestanden waren in de gemeente, tot zondige situaties toe. Maar had Paulus niet veel meer tijd moeten besteden om te bidden dat de Heer de dingen die scheef waren in die of die gemeente recht zou willen zetten en dat de Heer de dwalende terecht zou willen brengen? Ja, dat doet de apostel ook. Maar dat verhindert hem niet om, als hij aan de Filippenzen denkt, te bidden dat de Heer ze nog meer en meer overvloedig zal willen maken in de liefde. En dat hij ze zal vervullen met vruchten der rechtvaardigheid. Want hij weet dat God verheerlijkt wordt juist daar waar veel vrucht gedragen wordt. En daarom mag er veel van God verwacht worden. En daarom zegt Psalm 81 ook: doe uw mond wijd open. Wijd open. En ik zal hem vervullen. En hoe wijder een mens zijn mond open mag doen, des te meer mag hij van God ontvangen. Laten wij toch geen grenzen stellen aan wat God te geven heeft. En wat hij geven wil. Dat over het gebed. En nu nog een paar dingen over het christelijk leven. Wat is dan een christelijk leven? En als je dat nou op grond van dit schriftgedeelte zou moeten zeggen, wat is een christelijk leven? Een christelijk leven, dat is een leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende groei. Voortdurende groei. Want er is nooit een moment dat een christen op zijn lauweren kan gaan rusten. En dat hij tevreden kan zijn met wat hij bereikt heeft. Men zegt wel eens, en ik begrijp dat heel goed, dat je een zegen kunt ontvangen in de prediking als je naam weer eens genoemd is. Ik begrijp dat heel goed, dat je in de prediking een aantal dingen hoort die je in je eigen leven kunt terugvinden. Dat er een moment van herkenning is. Je hebt je naam weer eens horen noemen. En je mag weten dat je er toch geen vreemdeling van bent. En dat er toch wat gebeurd is in je leven. En dat je toch iets van die merktekenen van de ware christenen in je leven hebt mogen ontvangen. Ja, en dan, als je dan je naam hebt mogen noemen, kun je er dan op rusten? En kun je dan denken en zeggen, ja, zie je, nou heeft de Heer me er toch bij gerekend en dan mag ik er toch bij horen. En dan, om daar dan mee tevreden te zijn en om dat punt, op dat punt te blijven staan? Nee, Paulus die kan ook wel zo preken dat ze in Filippi daar hun naam horen noemen. En hij weet ook wel een aantal dingen uit het woord van God aan te reiken, waar die Filippenzen kennis aan hebben. En hij zou ze daarmee kunnen vertroosten. En evengoed blijft hij voor hen bidden dat ze meer mogen ontvangen. Dat ze vervuld mogen zijn. En dat ze niet op een punt zullen komen waarop ze stil gaan staan. Want dan krijg je al heel gauw dat beeld van Jeremia 48, Moab is op zijn heffen stil gaan liggen. En die is van vat in vat niet geleden. En daarom het echte christelijke leven, dat is niet maar een leven waarin je zo af en toe je naam hoort noemen en dan een punt zet. Maar het echte christelijke leven, dat dient gekenmerkt te worden door voortdurende groei. Om meer te ontvangen. Is dat inderdaad het gebed dat we bij onszelf aantreffen? Om meer licht, om meer wijsheid, om meer genade, om meer kennis, om meer ijver, om meer liefde. En al die dingen om zo meer en meer God te mogen verheerlijken. O, toch nooit reden voor zelfgenoegzaamheid. De Laodicenzen waren zelfgenoegzaam. Ik ben rijk en verrijkt. En ik heb aan geen ding gebrek. De Heer Jezus zei, maar als het zo blijft,
zal ik u uit mijn mond spuwen. Zelfgenoegzaamheid is een van de slechtste dingen in de kerk des Heren. Tweede ding wat ik zou willen noemen van dat christelijke leven is dat het een leven is in gemeenschap met en in afhankelijkheid van Christus. Die vruchten konden ze niet zelf voortbrengen. Door Jezus Christus zijn die vruchten er en alleen door hem. En ik denk maar weer aan dat beeld van die ranken en die wijnstok. Blijft in hem. Het ware christenleven, dat is een leven van het blijven in hem en van het bediend worden uit hem door de Heilige Geest. En dan nog één ding, dat hoort er ook bij. Als we versen 3 tot en met 11 nog eens helemaal zouden lezen, dan zou u het twee keer tegenkomen. De verwijzing naar de dag des Heren. Vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En vers 10. Opdat ge oprecht zijt zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dat was dus ook iets wat de apostel gedurig in gedachten had. En dat was dus ook iets wat de apostel gedurig de Filippenzen voorzoekt te houden. Die dag waarop Christus wederkomt. Die dag die de kerk des Heren toch eigenlijk reikhalzend moet verwachten. Bij het christenleven, bij het Bijbelse christenleven hoort ook dat uitzien. En dat rekening houden met die dag. En daar zelfs ook naar verlangen. En daarom bidden, kom Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Hoe vaak denkt u aan die dag? En hoe vaak bidt u om de komst van die dag? Er zijn er denk ik heel wat ook in ons midden die er nauwelijks aan denken. En die er nog minder om bidden. Omdat zoveel van de aardse dingen ons helemaal in beslag nemen en onze gedachten helemaal beheersen. Zelfs onze gebeden vaak helemaal beheersen. Maar staat het er dan tevergeefs in de schrift? En wordt dat woord van de Heere dan tevergeefs gesproken? Zoekt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn? Paulus wil het ons ook maar laten weten dat we met die dag moeten rekenen. In dat korte verband van 6 tot en met 11, twee keer. De dag van Jezus Christus. Laten we er rekening mee houden. En laat de gedachte aan die dag ons leven ook meer mogen bepalen. We zingen Psalm 98, het vierde vers.
Thank you.
Laten we de draad weer oppakken. Ik hoop niet dat ik het te moeilijk gemaakt heb, zojuist. Het is natuurlijk niet helemaal doorzichtig, zo'n tekst in één keer. Dus het vereist wat uitleg en vooral omdat er een aantal flinke, volle begrippen in staan, moest dat toch wel wat uitleg meebrengen. Maar ik hoop dat we er toch niet door afgeschrokken zijn. In ieder geval, er is gelegenheid om over een aantal dingen nog wat door te praten, dankzij de vragen die ik gehad heb. Er is een vraag gesteld, mondeling, naar aanleiding van datgene wat ik gezegd heb over vervuld met vruchten der gerechtigheid. Er wordt door de apostel Paulus ook ergens gezegd, maar dan klinkt het als een opdracht, en dat is in de brief aan de Efeziërs, het vijfde hoofdstuk en het achttiende vers. Wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Nu, in de eerste plaats is dan de vraag, hoe kan de apostel dat nu als een opdracht geven om vervuld te worden met de Heilige Geest? Daar heeft de mens toch de bevoegdheid niet over. Hij kan de Heilige Geest toch niet gebieden om in hem te komen en hem zo ook te vervullen. En in de tweede plaats is de vraag, wat is het verband tussen het vervuld worden met de geest en het vervuld worden met vruchten der gerechtigheid? Het eerste, hoe kan de apostel dat zeggen, wordt vervuld met de Heilige Geest? Inderdaad, daar heeft de mens natuurlijk niks over te zeggen. In die zin, wij kunnen de Heilige Geest geen bevelen geven, wij kunnen ook ons hart niet openstellen, zodat de Heilige Geest erin kan komen en ons kan vervullen. Mens is onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Niet waar? Het woord van God vertelt ons heel duidelijk dat een mens is niet in staat om iets toe te doen, toe te brengen aan zijn eigen zaligheid enzovoort enzovoort. Hoe dan? Ja, ik denk dat deze opdracht gezien moet worden op dezelfde manier als waarop de opdracht gezien moet worden waarin de Heere ons beveelt om ons te bekeren. Dat vinden we ook her en der in het woord van God terug. Dat wordt ook herhaaldelijk gezegd, bekeert u, dat predikt de Heere Jezus, dat predikt Johannes de Doper, dat predikte de profeten. Maar weet God dan niet dat we dat niet kunnen? Dat weet God beter dan wij. God weet het veel beter dan wij. Maar dat we het niet kunnen, mag toch nooit een verontschuldiging zijn om het niet te doen. Dat kan voor Gods aangezicht toch ook nooit bestaan. Ook de opdracht om te geloven. Gelooft in de Heere Jezus Christus, zegt Paulus tegen de stokbewaarder. En dat komt ook in de gebiedende wijs. En die man kan dat ook niet, en toch moet hij het doen. En zo is dat bevel van Paulus aan de Efeziërs eigenlijk ook te verstaan, die oproep. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Hoewel ze het niet kunnen, moeten ze het toch doen. Want de Heere ontslaat ons van geen enkele verplichting. Alles waar de wet ons toe verplicht, daar staan we nog altijd onder. En alles wat de genade, wat het evangelie ons verplicht te doen, daar staan we ook nog onder. Wij kunnen er nooit van ontslagen worden. En ik zou ook zeggen, het is maar gelukkig ook dat de Heere ons van die plichten niet ontslaat. Nu kan een mens met die opdrachten in de knoop komen. Nu kan hij ermee in de verlegenheid komen. Nu kan hij ermee naar de Heere gaan. Met de bede, Heere, geef wat gij gebiedt. En ge zult niet te vergeefs gebieden. Zo is het met de oproep tot bekering. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Als het ons maar tot de Heere uitdrijft. Als we maar beseffen dat bekering nodig is. Dat we er niet buiten kunnen. En dat God alleen het ons geven kan. Als we dat maar beseffen en als we zomaar bij de Heere aankloppen met die nood. Wij kunnen het niet en we moeten het toch. Als we zo ook maar bij de Heere aankloppen met die nood. Dat we moeten geloven en dat we geen geloof hebben om te geloven. Maar dat de Heere de machtige is om het te werken door zijn Heilige Geest. Als het ons zomaar tot de troon der genade brengt. Dan is het niet te vergeefs gezegd door de Heere. Zo ook dat woord van Paulus wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan zou ik erbij willen zeggen, dat staat dan ook nog tegenover die, in die tegenstelling, want dat vers begint met, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is. Dat kunnen we denk ik in de eerste plaats wel letterlijk verstaan, dat een mens zich niet moet overgeven aan het gebruik van sterke drank.
Maar je kan dat ook nog wel veel breder verstaan in die zin van ga niet op in het aardse en zoek het niet in de ongeestelijke dingen. En leef niet voor het vergankelijke, maar zoekt dat geestelijke, wordt vervuld met de Heilige Geest. Ja, juist die opdracht die de Heere via zijn knecht Paulus dan geeft aan de Efeziërs en ook aan ons, moet ons ook tot dat besef brengen dat we dit net zo hard nodig hebben. En dat er buiten dat werk van de Heilige Geest en buiten het bediend worden door de Heilige Geest ook alleen maar dood en verderf is. En dat daarom die geest zo onmisbaar is. En dat moet ons dan inderdaad ook maar bij de Heere doen aankloppen en zeggen, Heere, ja, denk maar aan de woorden van dat vers uit Psalm 119. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. En dan het verband, de overeenkomst, zo u wilt, tussen het vervuld worden met de Heilige Geest en het vervuld worden met de vruchten der gerechtigheid door Jezus Christus. Ik denk dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Want de geest, als hij komt en als hij zijn intrek neemt in een mensenhart en als hij een mens gaat vervullen, die geest komt niet met lege handen. En ik kan u dat bewijzen door te verwijzen naar het vijfde hoofdstuk van de Galatenbrief. Daar wordt de vrucht van de geest genoemd. En het is een negenvoudige vrucht. Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Is dat alles? Ik denk dat er nog wel meer genoemd zou kunnen worden. Maar hier hebben we voorlopig genoeg. Als die vrucht, die negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, gewerkt wordt in een mensenleven. En dat hangt samen met dat vervuld worden met de Heilige Geest. En ik denk dat je hier tegelijkertijd ook mag zeggen, nou, die vrucht des geestes, dat is tegelijkertijd ook de vrucht der gerechtigheid. Die is door Jezus Christus. Dus ik zie daar een heel nauw verband. Als de Heere komt met zijn geest in het hart, dan komen deze dingen. En dat zijn tegelijkertijd de vruchten waaruit blijkt dat de mens gaat beantwoorden, vernieuwd wordt, bezig is vernieuwd te worden naar dat beeld van God of gelijkvormig gemaakt te worden aan de wil van de Heere. Niet waar? Daar begint het toch mee. De vrucht des geestes is liefde. En wat is liefde? Dat is de vervulling van de wet. En dan ben je weer bij die wet. En rechtvaardigheid, daar ben je ook bij die wet. Dat is gelijkvormig zijn aan die wet. Waaruit blijkt dat een mens die rechtvaardigheid bezit, als hij die eerste vrucht van de geest mag openbaren, liefde. En zo zou je dat allemaal na kunnen gaan, dat hangt ten nauwste samen met de gerechtigheid, met het, ja, het leven naar het goddelijk bevel in de vreze des Heren. Het staat in Galaten 5 ook weer in een tegenstelling, nietwaar? Paulus heeft eerst de werken van het vlees genoemd, vers 19, en die heeft hij ook opgesomd. En daartegenover de werken, de vrucht van de geest. De volgende vraag. Schenkt de Heere nog wel eens grote gaven, vergeving van zonde, zonder dat we onze mond wijd open gedaan, of onze mond wijd open doen of erom vragen? Ik denk aan de geraakte uit Matthäus 9. Hij vroeg niets. De Heere vroeg hem ook niets. Jezus zei wel, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is die geschiedenis in Matthäus 9. Waar die man geraakt op zijn bed door zijn vrienden naar de Heere Jezus wordt gebracht. En zodra ze hem daardoor dat dak naar beneden hebben gelaten, staat er Jezus hun geloof ziende, Matthäus 9 vers 2, zeide tot de geraakte, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat is waar, je leest geen woord over een gebed van die man of verzoek, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? De Heere vraagt hem ook niets. Het enige wat de Heere zo zegt, direct bij aankomst van die man, is zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En dan later krijgt hij ook die andere weldaad, waar ze hem natuurlijk in de eerste plaats voor bij de Heere Jezus gebracht hadden, namelijk de genezing, de gezondheid.
Mag je nou uit deze geschiedenis aflezen dat de Heere dat wel vaker doet, dat hij een mens iets geeft zonder dat hij erom gevraagd heeft? Als we dit al uit deze geschiedenis mogen aflezen, dan zullen we het toch tegelijkertijd als een grote uitzondering moeten zien. Want de weg die de Heere verkiest te gaan met een mens is op uw noodgeschrei, deed ik grote wonderen. Dat is heel duidelijk bijvoorbeeld in het 36e hoofdstuk van Ezechiël. Als u dat er eens even bij wil nemen. Ezechiël 36. Daar gaat het om allerlei grote geestelijke weldaden die de Heere aan Israël belooft. Ik denk even naar vers 24 en volgende. Bekende verzen. Want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Nou, dat kun je vergeving van zonde noemen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleesse hart geven. Dat is een vernieuwd, een geheiligd leven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dat is een leven in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. Allemaal grote en rijke weldaden. En in die paar versen wordt eigenlijk alles samengevat wat een mens nou nodig heeft om weer voor God te kunnen bestaan en om vrede met God te hebben. Nou, en dan gaat dat nog zo door. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En nog veel meer van die beloften. En dan vers 37. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom, om deze dingen, van het huis Israëls verzocht worden. Dat ik het hun doe. Dus de Heere belooft veel. Maar bij de vervulling van die beloften schakelt hij het gebed van de mens in. Hij wil er ook om gebeden zijn. En ik denk dat dat de regel is. Daar zijn wij tenminste aan gebonden. Dat we de Heere gedurig zullen vragen op grond van zijn belofte. Want dat mag Israël nu doen. Eerst zijn daar die beloften. Op grond van zijn belofte de Heere vragen om alles wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor lichaam en ziel. Maar hem wel vragen en hem ook gedurig vragen. En hem aanhoudend en dringend en ernstig vragen, zoals de schrift ons daar gedurig en elke keer weer toe oproept. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Stort voor hem uit uw ganse hart. Laat al uw begeerte met bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dat is de weg. En daar zijn wij aan gebonden en de praktijk bewijst dat de Heere het ook langs deze weg doet. Ik denk dat er heel weinig zullen zijn die als ze van Gods genade kennis kregen, zullen zeggen, daar heb ik nooit om gevraagd. Nee, ze zullen zeggen, ja, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Ik denk dat dat de normale gang van zaken in het koninkrijk der hemel is. De Heere Jezus zegt dat ook niet waar in Matthäus 11, dat het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan wordt. En de geweldigers, de aanhouders, nemen het met geweld. Gebeurt het dan ook wel eens andersom? Zoals je dat dan zou kunnen aflezen uit die geschiedenis in Matthäus 9, dat daar een man door de Heere Jezus tot de Heere Jezus gebracht wordt die niks vraagt en die toch die weldaad van de vergeving ontvangt. Kijk, ik wil niet iets ingaan lezen in de schrift wat er niet staat. Maar je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen, zou die man nou echt niks gevraagd hebben? Ik bedoel op dat moment niet, maar de Heere kent het hart toch? Zou die man nou nog thuis in al zijn ellende en zijn gebrekken, in zijn geraaktheid toch ook niet allereerst met zijn geestelijke toestand geworsteld hebben? En zou dat nou niet bekend zijn geweest in de hemel, dat hier een man was met een hartelijke begeerte naar gerechtigheid? Maar dan zou ik misschien wat in de tekst willen inlezen. Ik kan me toch indenken dat dat zo gegaan is. Maar als dat al zo is, dat hij het ongevraagd gekregen heeft, dan is het een uitzondering. En dan kun je zeggen, ja, zo'n tekst staat er bijvoorbeeld ook als de Heer in Jesaja zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Ja, dat kan gebeuren, dat dat letterlijk zo is, dat de Heer iemand arresteert, Paulus bijvoorbeeld, en dat de Heer hem tot stilstand brengt en dat de Heer hem dan zijn genade gaat bewijzen. Aan de andere kant, als ik het voorbeeld van Paulus noem, die is wel ongevraagd tot stilstand gebracht, dat hij helemaal niet gezocht, dat was helemaal niet in zijn plan. Hij had andere dingen eens op zijn programma, maar dat hij daar bij de poort van Damascus neergeslagen werd en verblind werd door dat hemelse licht en dat hij daar de Heere ontmoette en hoorde dat de Heere hem beschuldigde, wat vervolgt gij mij, dat had hij helemaal niet berekend. Maar zodra dat gebeurd is, wordt hij een bidder. Dat is het kenmerk dat de Heere Jezus noemt als hij tegen Ananias zegt dat hij naar hem toe moet. Want zie, hij bidt. Met andere woorden, als je het al niet was, dan word je het op het moment waarop de Heere je ontmoet. Maar in de meeste gevallen, zo zei ik, dan worden mensen het voor die tijd al. En dan is het de verhoring van het gebed inderdaad een nieuw bewijs van Gods genade. Dan is er nog een andere vraag. Ik zit ermee, indien gij in mij blijft, zo draagt gij veel vrucht. Maar dat is voor mij onmogelijk. Er staat dat Henoch wandelde met God. Dus het is wel mogelijk, maar hoe? Ja, dat is een vraag uit de praktijk, denk ik. Henoch wandelde met God. Noach wandelde met God. Er zijn er dus geweest. En ik denk dat dat van Henoch en van Noach misschien wel heel bijzonder geweest is. Maar dat de Heere toch in zijn woord duidelijk maakt dat, ja, dat dat de roeping en de plicht van al de zijnen is om met God te wandelen. Dat houdt de profeet Micha tenminste, het volk van Israël, ook voor als de roeping die ze hebben. Ik denk aan wat we in het 6e hoofdstuk van Micha lezen. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Micha 6 vers 6. Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen en tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn buik voor de zonde van mijn ziel? Zou ik proberen met mijn offers God tevreden te stellen? Zal ik proberen met wat ik voort kan brengen, de Heere te behagen, om het zo in orde te krijgen tussen de Heere en mijn ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan? Recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat vraagt God. Niet dat wij met dure offers komen en dat we met allerlei opbrengsten en prestaties van onszelf komen. Maar dit, eenvoudig, deze drie dingen. Recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. En eigenlijk is het brengen van tienduizenden van oliebeken nog makkelijker dan dit. Niet waar? Eigenlijk is het brengen zelfs van je eerstgeborene. Al is dat natuurlijk niet makkelijk. Maar het is toch makkelijker dan ootmoedig te wandelen met God. Want dat ligt helemaal niet in onze natuur. En dat is zo averechts. En dat is zo ver bij ons vandaan, wij die God de rug hebben toegekeerd en wij die gezegd hebben, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wij zijn absoluut niet in staat om ootmoedig te wandelen met God. Wij die het onrecht lief gehad hebben, we zijn toch niet in staat om gerechtigheid te doen en weldadigheid lief te hebben. En toch blijft dat de roeping vanuit het paradijs al, de roeping vanuit het verbond. De roeping vanuit het evangelie ook. Alweer zo'n onmogelijkheid. En toch een mogelijke onmogelijkheid. Want als de Heere komt, dan brengt hij dat ook mee. En toen de Heere naar Henoch kwam, bracht hij dat mee. Henoch wandelde met God. Hoe kon dat dan? Als je met iemand wandelt, dan is er wat aan dat wandelen vooraf gegaan. Voordat je met iemand kunt gaan wandelen, moet je die ander hebben ontmoet. Dat is toch duidelijk? Dat is toch logisch? Je kunt toch niet met een ander opwandelen als je elkaar niet op een gegeven ogenblik eerst ontmoet hebt, nou, hoe kan hij nog met God wandelen, omdat hij God ontmoet heeft. Hij heeft de Heere gevonden en de Heere heeft zich laten vinden. Anders gezegd, de Heere heeft hem opgezocht. Nou, dan komt het op hetzelfde neer, maar er kwam een moment waarop ze elkaar ontmoeten en waarin ze het met elkaar eens werden. En waarin Henoch of Noach ook bekwaam gemaakt werd om met God te wandelen. Dat werd zijn keus. Dat legde God in zijn hart. En toen God het in zijn hart gelegd heeft, toen ging hij het ook aan de Heere belijden. Toen ging hij het ook tegen de Heere zeggen dat dat nou zijn lust en zijn begeerte geworden was. Om met God die omgang te hebben. En hij zocht die omgang, die verborgen omgang met de Heere. En dan laat de Heere dat niet onbeantwoord. En toen kwam daar die omgang, toen kwam daar dat gemeenschapsleven, toen kwam daar wat de Bijbel noemt dat ootmoedig wandelen. Daar ging wat aan vooraf, daar ging het genadewerk, daar ging de ombuiging van het hart, daar ging het inwinnen van Henoch en van Noach aan vooraf, daar gaat het inwinnen van elk mens aan vooraf. En als je het nou zelf moet doen, dan blijft het een onmogelijkheid, en als de Heer het gaat doen, dan is het onmogelijk om het niet te doen. Dat is altijd weer het geheim. Moeten wij het doen, dan gaat het niet, dan kan het niet. En als de Heer het werkt, dan gaat het vanzelf. Dan heeft de mens daar ook behagen in. Dan zegt de Heer toch, mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. Nou, en zo kun je dat ook toepassen over dat blijft in mij, die wijnstok en die ranken. En indien gij in mij blijft, zo zult ge vrucht dragen. Ja, de Heer zegt dat. En dat is alweer, net waar we zo vanavond ook mee begonnen, dat is alweer een opdracht waarvan je zeggen moet, ja, kan een mens dat dan? Houdt de Heer er dan geen rekening mee dat we het niet meer kunnen? Dat we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Dat wij van die onwillige en dwarse mensen zelfs na ontvangen genade. Altijd maar weer afwijken. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Houdt de Heer daar geen rekening mee? Dat weet de Heer ook wel. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, maar hij past zich nooit aan. Ik bedoel, hij verlaagt zijn normen nooit door alleen maar datgene van een mens te vragen wat die mens nog wel zou kunnen volbrengen. Dan zou God zoveel van zijn heilige recht moeten prijsgeven. En dan zou er zoveel moeten vallen, omdat wij het niet meer kunnen, dat God geen God meer zou zijn. Maar hij blijft God en zijn wet blijft een wet. En zijn evangelie blijft evangelie. En de normen blijven de normen. Maar wat wij niet hebben en wat wij niet zijn en wat wij nooit kunnen, dat is hij machtig en gewillig om te geven. En dan kan die rank zich er nooit op beroemen. Nou ben ik in de wijnstok gebleven. Net zo min als dat Hiskia, zoals ik zo pas zei, zich erop beroemd heeft. Ik heb voor uw aangezicht gewandeld, heren, nou verdien ik toch alsjeblieft wel beterschap. Hij gebruikt dat niet als een pleitgrond om te zeggen, Heere, hoe kunt u me nou ziek laten worden? Ik ben zo'n brave, zo'n trouwe knecht geweest. Die moet toch beloond worden? Dat is de taal van de fariseer. Maar hij kan, wijzend op Gods genade werk, de Heere zeggen, Heere, u doet toch geen half werk? Dat is heel wat anders dan dat je wijst op je eigen werk. Hij wijst op Gods werk. En hij vraagt, Heere, wilt u me alsjeblieft genezen, want u doet toch geen half werk? Nu, zo is het ten aanzien van het blijven in de wijnstok ook. Ik hoorde eens iemand preken over de uitstorting van de Heilige Geest. Daar hebben ze 10 dagen om gebeden. Niet waar? Ze volharden met bidden en smeken. Zo lezen we in Handelingen 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, toen kwam de Heilige Geest. En wat zei die dominee in zijn preek? En wat hebben die discipelen toen tegen elkaar gezegd? Toen de Heilige Geest kwam. Hebben ze elkaar toen aangekeken en hebben ze tegen elkaar gezegd, ja, geen wonder, want we hebben nou zo hard gebeden, zo volhardend gebeden, zo getrouw gebeden. Konden ze zich dan beroepen op hun gebedsleven? Zo hebben ze elkaar niet aangekeken. En als ze elkaar aangekeken hebben, dan hebben ze gezegd, en daar hebben wij nou niks aan gedaan. Dat deed God. Hij deed het wel op hun gebed, maar daar verdienden ze het niet mee. Ze baten de Heilige Geest niet los uit Gods handen met hun gebed. Maar de Heere deed het uit soeverein welbehagen. En hij schakelde daar hun gebed bij in. En vandaar als het gaat over blijft in mij en die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dan moet de mens er inderdaad achter komen, ja, maar dat kan ik niet. Maar dat is maar één stap die we dan moeten doen. De volgende stap is, maar kan God het dan ook niet? Kan God het dan ook niet bewerken? En wil de Heere het dan niet bewerken? En dan moeten we op grond van het woord van God zeggen, ja, ja zeker, de Heere is toch een gewillig en een barmhartig God. Hij doet nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ooit zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Dat waren de vragen die ik zojuist heb gekregen in de pauze. Is er nog iemand die een vraag wil stellen?
Ja, Tom.
Ja?
Er staat, en daar heb je ook over gesproken, zonder aanstoot te nemen. En dat heb je ook doorgetrokken naar de jongste dag.
Ja.
En over die jongste dag worden in 16e vers gesproken, ook in het vers dat we gezongen hebben. Maar er is mijn vraag. Wij, zoals wij hier zitten, wij zijn daar ook bij betrokken. Zonder meer. Maar hoe zullen wij daar nu staan? Als er nu genade is verheerlijk, worden dan ook de zonden van ons volk daar ook nog aan de kaart gesteld? Want de lijn volgt bijvoorbeeld wel Hellenbroek, die heb ik wel eens gelezen. Brakel is een redelijke godsdienst. Gaan we daar nou ook achter dat de zonden van ons volk nog daar geopenbaard worden? Want die gaat er zo ver in, dat is al jaren geleden dat ik gelezen heb. Want die zegt, die dag die kan wel 1000 jaren duren omdat er zoveel te doen is.
Ja. Ik denk dat het moeilijk is om daar een definitief antwoord op te geven. Kijk, antwoorden geven die geen twijfel meer overlaten, dat kan alleen als Gods woord er duidelijk in is. En er zijn natuurlijk een aantal dingen waarin het woord van God ons niet alles openbaart. En ik denk dat dit een van de dingen is. Je kunt je twee dingen voorstellen. Je kunt je voorstellen dat de Heere, als, en er is aanleiding toe, als de Heere zegt in zijn woord dat de boeken geopend zullen worden, dan wordt er niet gezegd de boeken van de een wel en de boeken van de ander niet. Dan zou je je voor kunnen stellen dat de Heere ze allemaal laat weten en nog eens een keer herinnert aan alles wat misdaan is. En dan worden de zonden dus inderdaad ook uitgesproken, dan wordt de aanklacht ingediend. Maar dan is daar tegelijkertijd voor Gods kinderen het werk van de borg. Die ook in dat opzicht, in dat moment tegelijkertijd voor hen instaat en verklaart en bekend maakt, maar al die zonden zijn nu afgewassen in mijn bloed. Dat zou je je kunnen voorstellen. De andere mogelijkheid is dat omdat de zonden al afgewassen zijn en omdat het verzoeningswerk al volkomen is, dat er dan ook niet meer over gesproken wordt. Dat zou je kunnen gronden op bijvoorbeeld datgene wat de Heere zegt over de zonden van zijn volk. Hij heeft ze achter zijn rug geworpen. Hij gedenkt ze niet meer. En als hij ze niet meer gedenkt, dan zou je kunnen zeggen, dan trekken we dat door ook voor naar de jongste dag en dan gedenkt God ze ook niet meer. Dan worden ze niet meer in herinnering geroepen ook. Dan blijven ze bedekt onder dat bloed en dan worden ze niet meer genoemd. Die kant kun je ook uitdenken. Ik zou niet weten wat ik zou moeten kiezen. Het resultaat zal in ieder geval hetzelfde zijn. Want Gods kinderen, of ze nou wel of niet aan hun zonde herinnerd worden, ze zullen volkomen worden vrijgesproken. En op grond van het verzoeningswerk van Christus zal hen ook een vrije en een volkomen ingang in het hemels koninkrijk worden gegeven. Maar ik zou geen definitief antwoord op die vraag kunnen geven. Ik denk ook dat iemand die daar wel een mening over heeft, ja, toch met die andere kant ook moet rekenen. Dus. Ja, nou goed, dat zou je dus kunnen betrekken op zolang Gods kinderen hier op aarde zijn en de Heere komt er in de hemel ook niet meer op terug. Maar juist omdat het over het gericht gaat en ik zou dus wat kunnen voelen voor die gedachte, dan wordt het wel geopenbaard. Niet om Gods kinderen er nog een keer mee te plagen en hun geweten er nog een keer mee te belasten, maar om het voor de macht van de duivel en voor de hele macht van de hel te bewijzen. Hier is er inderdaad één. Met vuile klederen bekleed van nature, maar als een brandhuid uit het vuur gerukt. He, dus dat er dan als het ware voor de rechterstoel nog eens een keer zoiets is als de rechtvaardig verklaring. Dat zou ik me in kunnen denken. Maar aan de andere kant dan heb ik daar ook mijn twijfels weer over. Want de duivel die weet dat al lang. Zeker als het gaat over Gods kinderen die nu al in de hemel zijn. Die zijn al geoordeeld, nietwaar? Naar de geest. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Dus dan is de zaak al voor de duivel ook duidelijk dat hij er niks meer aan veranderen kan. Ja, Van der Laan had ook een vraag. Ja.
Maar,
nou ja, goed, er zullen er wel meer zijn die op deze manier getrokken zijn. Kijk, als de Heer geen ander middel heeft. Neem nou Paulus, ik noemde zojuist Paulus. Ja, er was eigenlijk voor de Heer geen, nou zeg ik het even heel menselijk, er was geen doen aan om Paulus tot bekering te krijgen. Dat moest op deze manier. Die was geroepen. Die had het, bij de dood van Stefanus was die aanwezig geweest. Die heeft daar het gebed van Stefanus gehoord. Die heeft gezien hoe die man stierf. En toch had hij mede een welgevallen in zijn dood. Nou, dat was er een die was, zeg maar, zo ver weg in de wettische godsdienst, in de eigen gerechtigheid, dat hij bijna onbereikbaar was voor het evangelie. Die man heeft er ook niet om gevraagd. Dat klopt wel. Nou, de Heere die moet hem op deze manier neervellen. Maar is dat eigenlijk de normale gang in het werk Gods, dat gebeurt wel, dat gebeurt met Manasse ook, en die moordenaar aan het kruis, nou die heeft er dan wel om gebeden, maar dat is dan ook maar één keer geweest, en voor die tijd in zijn leven ook niet meer, die heeft er in ieder geval niet jarenlang om geworsteld. Maar ik denk dat je dat toch als uitzonderingen moet beschouwen, want de normale weg, en dat heb ik geprobeerd aan te tonen, dat is dus vanuit het woord van God gezien, ja, er zal veel gebedsgebeden moeten zijn en veel strijds gestreden moeten zijn, zal het einde eenmaal vrede zijn, zegt dat versje. Nou, ik denk dat dat Bijbels is. En daarbij is het gelukkig ook nog zo dat Gods genade, zijn vrije genade, zo groot en zo ruim is, dat hij ook wel eens iemand grijpt die er helemaal niet om verlegen zit. Maar die gaat dat juist ook, denk ik, des te meer betreuren. Dat is Paulus last geweest, dat is een gewetenslast geweest, zijn leven lang. Dat hij al die roepstemmen in de wind geslagen heeft en dat hij, ja, in zijn eigen gerechtig denken de gemeente Gods ook nog vervolgd heeft. Dat is ook het eerste waar de Heere Jezus hem op wijst. Hij vertelt hem niet, je hebt gestolen of je hebt de Sabbat gebroken. Wat vervolgt gij mij? Dat is de hoofdzonde bij Paulus en dat is een levenslang, misschien is dat wel zijn doorn in het vlees geweest. Ja. Nog iemand? Dan gaan we nu stoppen. Dan hopen we over 2 weken nog weer verder te lezen in dit hoofdstuk. Filippenzen 1, laten we samen nog zingen. Psalm 25... Vierde vers, Heer, en goedheid kent geen palen. 25, het vierde vers. Wij zullen samen danken. Trouwe God, wij willen uw grote naam ootmoedig danken. U hebt ons ook vanavond deze gelegenheid gegeven om te lezen in uw woord voor woord, de tekst te lezen en te zien wat dat inhoudt, wat dat betekent en wat dat ons ook nu nog te zeggen heeft. Paulus kon over de Filippenzen rijke dingen zeggen en hij kon ook getuigen dat hij om rijke genade gaven voor die Filippenzen vroeg. Heren, ze zijn er niet slecht mee geweest, die mensen, als ze zo'n voorbidder hebben. Wij bidden van u, Heren, dat gij ons deze dingen ook wilt leren. Dat we het van u verwachten mogen, ja, grote dingen van u leren verwachten. En dat we juist omdat we grote dingen van u mogen verwachten, daarom ook met vrijmoedigheid zullen toegaan tot de genadetroon. Heren, ons leven moet alleen, ik zal alleen vrucht dragen als het in u geworteld is en als het aan u verbonden is. De rank die geen vrucht draagt, zo hebben we ook gelezen vanavond, die wordt buitengeworpen en die verdort. En alle ranken in de wijnstok die vruchteloos, onvruchtbaar blijven, die hebben dat lot te wachten. Heren, wilt u er ons voor bewaren dat ook dat lot ons deel zou zijn? Van nature zal het niet anders kunnen. Maar, Heren, betoon ons uw genade bij aanvang en bij voortgang. En wilt u ons versieren met uw heil en ons vervullen met de vruchten der gerechtigheid. We hebben het gehoord hoe de apostel dat voor de Filippenzen vroeg. Dat ze oprecht zouden zijn, geen aanstoot zouden geven. Vervuld met vruchten der gerechtigheid welke zijn door Jezus Christus. Heren, dezelfde dingen zijn ook ons zo noodzakelijk. Hoe kunnen we anders straks voor die rechterstoel verschijnen zonder verschrikken? Als u ons tegen het licht van uw heilig woord en van uw heilige wet gaat houden. En als er dan nog zoveel in ons is wat niet deugt en wat ook niet bedekt wordt door het bloed van Christus, dan zal het ons oordeel brengen. En dan zullen we onder dat oordeel verzinken. O God, bewaar ons ervoor. En geef ons die genade dat u, als u ons zult onderzoeken, wij dat onderzoek kunnen doorstaan, omdat Christus onze borg wilde zijn. Maak dat in ons leven waar en geef ons geen rust voordat we dat weten mogen. We bidden u, zegen ons, gedenk ons als we naar huis gaan, wil ons alle voor uw rekening nemen, voor tijd en eeuwigheid beide, om Jezus wil. Amen.